Oké. Oké, we gaan verder met 1 Korinthe 16, die gaan we vandaag afmaken. En we zijn vorige keer gebleven bij vers 14, waarin Paulus zegt dat al uw dingen in de liefde geschieden. Dat is eigenlijk een hele mooie vers om te eindigen in Korinthe, alleen het eindigt niet, gaat nog verder, maar juist bij de Korintiërs, ja. De liefde, als alles in de liefde zou geschieden, broers en zusters, dan hadden we echt geen problemen. Ja? Dan is het echt, zou het allemaal paarse vrezen. Nee. Maar ja, dat is inderdaad de zonde van natuur. Wat, dus ja, van de week hadden wij ook ergens over. En ja, dan mensen zijn ons geneigd om Satan de schuld te geven. Maar dat is echt niet waar. Je kan bij de rechtstoel Christus echt niet zeggen, ja, Satan heeft me laten doen. Hij is de schuldige. Want jij, juist, jij bent degene die persoonlijk is. Dat is eigenlijk precies wat Adam deed. Nee, ja, het is de vrouw. En die, de vrouw zegt, nee, het is de man. En die zegt, nou ja, ja? Of, de vrouw zegt, het is de duivel die het heeft mij laten doen. Maar goed, jij beslist of jij, je bent een zelfstandig functionerend wezen. Ja, die beslist of je iets doet of niet. En Satan natuurlijk, ja, dat is onze tegenstander. Maar goed, wij hebben de wapens, gereedschap om... staande te blijven. Hè? Dat we, zoals Paulus ook zegt, hè, dat we staande blijven in de boze dag met de wapenrusting. Want de vurige pijlen komen. En die gaan echt niet, die stopt die echt niet hoor. Die voorraad is oneindig. Dus het gaat ons leven lang om ons van deze waarheid af te houden. Oké, maar de zonde van de natuur, die hebben wij, ja. En wij hebben ook het gereedschap, ja. Namelijk het woord van God. Dat de zonde in ons niet gaat heersen. En dat is de genade van God. Nou, en dan vers 14. Dat uw dingen in de liefde geschieden. Nou, Paulus is niet lang is hij weg hoor. Want hij is anderhalf jaar in Korinthe geweest. En daarna lazen we ook nog dat hij nog vele dagen was. Nou ja, misschien is hij 1, 3/4 jaar of 2 jaar. Toen is hij weggegaan. Maar deze brief heeft hij niet lang daarna geschreven. En dan zie je al dat er gelijk al veel problemen zijn. Want er kwamen mensen. Dat gaan we zo meteen ook zien. En ik denk dat dat... Nou, laten we even kijken in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Heeft hij gehoord, ja? In vers 11. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broers, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. Dat is weer een nieuwe naam. Lees u in Handelingen niet, ja? Maar u ziet, er zijn twisten onder u. En inderdaad, dat er partijschappen zijn. Ik ben van Paulus, Apollos, van Kefas, van Christus. Ja? Dus dat is er aan de gang. Niet lang nadat Paulus weg is. Eigenlijk met de gelaten precies hetzelfde. Hij is weg en er komen mensen die komen naar de wet prediken. Ja? En dan moet hij een brief schrijven over dat ze bij de genade van God moeten blijven. De Korintiërs is hetzelfde, hij is weg. En je ziet dat Satan die probeert toe te slaan. Dus nou goed, we gaan terug naar Handelingen of 1 Korinthe 16. En... Dan zie je ook, ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanas. Dat het is de eersteling van Achaïe. Nou, we kijken in vers 17, zien we ook staan. Ik verblijf mij over de aankomst van Stefanas en Fortunas en Archaicus. Want deze hebben vervuld hetgeen aan mij aan u ontbrak. Dus dat zijn de mensen die met de vragen gekomen zijn. Ja? En die hebben ook doorgegeven wat Chloe heeft verteld, ja? Dat daar twisten zijn. Zij komen met de vragen. Zij komen bij Paulus, want ja, bij wie moet je zijn? Ja, bij Paulus, ja. Als er problemen zijn, waar moeten we zijn? Dan gaan we naar Paulus toe. Dus zij hebben die reis ondernomen. Nou, en Stefanas, in vers 15. Hij zegt, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe, en dat zij zichzelf de heilige ten dienste hebben gesteld. Dat is heel belangrijk. Maar hij is de eersteling van Achaïe, tenminste als het zo lezen. Maar ga even met mee naar Romeinen 16. En dat zullen mensen gebruiken. Ik kan het ook overslaan, maar nee, ik doe het toch in Romeinen 16 om even te laten zien. Vers 5. Groet ook de gemeente in hun huis. Dat is het huis van Priscilla en Aquila. Die hebben daar de gemeente. Groet Penetus, mijn beminde. Die de eersteling is van Achaïe in Christus. Zie je het? Dus we zien hier, Epenetus is de eersteling van Achaïe. En als we naar 1 Korinthe 16 gaan, zien we Stefanas. Maar als we goed lezen, ja, dan zien we dat Epenetus is een persoon. Dat is de eersteling van Hegai. Als we goed lezen, zien we hier in vers 15 het huis van Stefanus. En we zien ook dat Paulus heeft het huis van Stefanus heeft hij ook gedoopt. Dus Stefanus plus zijn huisgezin. In 1 Korinthe 1, hebben we dat net gelezen? Staat toch het huisgezin, als ik niet vergis? Even kijken. Of 1 Korinthe 1 vers... Ja, zie je vers 16. Nog, ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Dus dat is het eerste huisgezin van Achaïe, ja, die leden van het lichaam van Christus geworden zijn. De eerste bekeerlingen, dat huis dan. Maar we lezen in Romeinen 16, dan spreken we over één persoon. Dus die was daar weer voor. Goed, een detail, maar toch niet onbelangrijk als je de mensen daarmee probeert te confronteren. Omdat het laat zien dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, gaan we verder. En dat zij in zichzelf de heilige ten dienste hebben geschikt. Dat gij ook u aan de zodanige onderwerpt. En aan een iegelijk die medewerkt en arbeidt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat de mensen, degene die dus hier staat, zich medewerken en arbeiden voor de Here, dat ze die ook zullen erkennen. Want hij zegt ook in vers 18, zij hebben mijn geest verkwikt en ook de uwe, erkent dan de zodanige. Mijn vader zei vroeger altijd al, een paard wat hard werkt moet je een zak haver geven. En niet tegenhouden. Ja? Dus met personeel ook, goed personeel. Je moet gewoon goed belonen, ja? Loon naar werken geven. En hier ook, erkent zulke mensen, ja? En ja, dat is niet altijd het geval. En daarom zegt Paulus het ook. Kijk ook even mee in 1 Thessalonicenzen 5. En dat is altijd een belangrijk vers voor mij geweest. Ongeacht omstandigheden, ja? Maar kijk, als we over valse leerlingen praten, dan is het anders. Maar als we over personen kijken, naar personen kijken, en dat doen wij mensen vaak. Dat hebben we in de geschiedenis ook altijd al gezien. Als men in het vlees is en men heeft bijvoorbeeld iets tegen iemand. Ja, dan probeert ze iemand natuurlijk ten val te brengen of te pakken. Ja? Maar als het via de leerling kan, dan probeert men het op de persoon. Dat was bij Paulus al. Dat zien we in de 2e Korinthebrief ook. Dan zegt hij, heb ik soms iets in het vlees voorgenomen. Hè? Dan had een plan gemaakt. Ja, toen kwam er iets anders. En toen heeft hij dat niet uitgevoerd, is hij anders gegaan. Als je kwaad wil, kan je gelijk daar gebruik van maken. Kijk, hij doet niet wat hij zegt, hij neemt me wat voor en hij doet maar wat. Ja? Maar kijk in vers 16, 1 Thessalonicenzen 2 vers... Nee, ik zeg het niet goed. Het is... Oh, sorry, ik zit in de verkeerde... Oh ja, 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Oh ja. Wij bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden... En uw voorstanders zijn in de Here en uw vermanen. Dus je hebt mensen in de gemeente, en dat heb je altijd. Ja, de een die zal eenmaal wel die keus maken en de ander niet. De een wil misschien wat meer genieten en niks doen, of die wil liever op zondag en op woensdag. En dat vind ik allemaal wel best, ja, dat vind ik genoeg. En de ander die stelt zijn hele leven ten dienste ervan. En dat is bij Fortunatus is dat het geval. Stefanus was het, hè? Ja. Maar wij zien hier, erkent, daar begint het mee. Ja? Je moet degene die onder u arbeiden erkennen. Maar wat is erkennen? Ja, zolang ik het met hem eens ben. Zolang die aardig voor me is. Zolang die zegt wat ik wil horen. Zolang die mij gehoor kietelt. Nee, natuurlijk niet. Het zijn een voorstanders in de Here. Die leren jullie, maar ook aan de andere kant, ook vermanen. Ja, en daar beginnen vaak de problemen natuurlijk, ja. Dat is altijd het probleem van mensen. Want niemand wil vermaand worden, ja? Toch, ja, het hoort erbij. Het is het woord leren en vermanen. Het woord is de standaard. Dus als iemand dat woord gebruikt, oké, dan moet je boos zijn op God. Niet op de persoon. En acht hen zeer veel in liefde. Zie je het? Niet acht in liefde, acht hen zeer veel in liefde. Om huns werks wil zijt vreedzaam onder elkaar. Waarom dus? Vanwege het werk wat ze doen. Nou, terug. En dat is eigenlijk wat Paulus dus ook tegen hun zegt. En nogmaals in vers 15 zie je Stefanus. Die heeft zichzelf de heiligen, en zijn hele huis eigenlijk, ten dienste geschikt. Nou, dat heeft consequenties voor je privéleven. als je dat doet, ja? Ik bedoel, ik had vroeger ook, mijn hobby was bouwmodellen, dat vond ik mooi doen. En ik had een hobby als fotografie of je hebt je huis wat je gewoon top tot teen wil onderhouden. Dat kan allemaal, dat moet je ook doen natuurlijk, daar gaat het niet om. En je hebt misschien wel de plannen, ik ga 3 of 4 keer per jaar ga ik lekker op vakantie. En er staat niks bij dat niet mag, dat zeg ik ook niet. Maar als je den heilige, je ziet je ook, de heilige, ja, ten dienste. Dus ze hebben zich aan de broeders en zusters ten dienste gesteld. Met andere woorden, ja, je kan niet alles hebben. Dus het gaat altijd ten koste van andere zaken die je dan moet laten vallen. Nou, en dan, hoe heet dat? En dan zie je dat gij ook aan, dat ook gij, ook u, zie je, zij hebben zich ten dienste van jullie gesteld. En dan ook u aan de zodanige onderwerpt. Dus jij noemt het zelfs onderwerpen hier. En dat is eigenlijk een beetje in het kader waar we het net ook over hadden, ja. Dat als de leraar iets leert, ja, dat de mensen hem ook erkennen als leraar. Hem in liefde hoog houden. Maar ook aan zodanige onderwerpen. Dat is actueel nu, ja. Dat is, daar geloof ik 100% in. Daarom ben ik het ook helemaal eens. Dat is de situatie in de gemeente. Die medewerkt aan arbeid. Dus het is een heel belangrijk gegeven. En daarom houdt hen ook hoog, zeer veel in de liefde. Vanwege het werk des Heren, wat die persoon dan werkt. En ik verblijd mij over de aankomst van Stefanas. En Fortunatus en Archaicus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. En wat zouden ze dan vervuld hebben? Ja, wat bij Paulus bij hun ontbrak? Nou, dan moeten we denken, ze komen naar hen toe, ze hebben iets vervuld wat bij hun daar ontbrak. Nou, Paulus was in Korintiërs, ja? Nou, gaan ze even mee naar 1 Korinthe 4 vers 11. Hoe Paulus daar was. Krijg een goed beeld ervan, ja? Samen met Handelingen, waar we ook in bezig zijn. 1 Korinthe 4 vers 11. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden, nou, hij was tentenmaker, ja. Werkende met onze eigen handen, wij worden gescholden en wij zegenen, wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden, wij zijn geworden als uitvaagsters der wereld en alle afschrapsel tot nu toe. Nou, we hebben net in Handelingen 18 gelezen, in het begin, het eerste gedeelte. We lezen een aantal versen, nou, lees je niet zo heel veel over, ja. Maar dit is dus wel de situatie, ja. Ze werden vervolgd. Paulus werd toch door de rechterstoel gesleept. En ook in de gemeente ervoor heeft hij dat allemaal meegemaakt. 1,5 jaar is hij daar geweest. Iets langer misschien zelfs nog. Oké, als je honger lijdt. Of je hebt dorst, of je bent naakt. Je hebt geen kleding. We kennen nu ook acties van kerken, ja. Die gaan naar Roemenië of wat dan ook. Wat doen ze dan? Dan doen ze kleding, voedsel, allerlei dingen waar gebrek aan is. Paulus had ook gebrek aan die dingen. Ja? Hij was nu naar Efeze en zij hebben dus dat meegenomen voor hem. Geld, voedsel, kleding, dat soort dingen. Nou, vers 18, zij hebben mijn geest verkwikt en ook de uwe. Erkent dan de zodanige. Ja, zij hebben de geest van hun verkwikt. De Korintiërs, zij hebben zich ten dienste van de Korintiërs gesteld. En zij hebben Paulus gekomen en zijn geest werd ook verkwikt. In Filippenzen zegt hij ook ergens, niet alleen vanwege die gaven die ze gaven, ja. Maar waarom deden ze het, ja? Omdat ze hadden hem lief. Ze hadden lief, omdat hij verkondigde ook. De apostel van de Heiden. Hij heeft hun het evangelie verkondigd. Ja? Ze geloofden voor de volle 100% wat Paulus geleerd heeft. En ze hebben hem daarin gevolgd. En in de gemeente, ik zei het net al, misschien is dat wel even interessant om te zien, in 1 Timotheus. Want hij noemt hier een paar namen die dus echt zich ten dienst gesteld hebben voor de Heren. En hij zegt in 2 Timotheus 2 vers 20. Kijk, doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten en sommige te eren. Maar sommigen ter onere. Ja, in de gemeente, ja, we willen allemaal graag dat het allemaal 100% volmaakt is. En wij zijn natuurlijk heel klein, hè. Maar daar heb je natuurlijk, ja, de een die wil een, vindt het best om een deurmatje te zijn, of zo om te zeggen. En de ander, die neemt er geen genoegen mee. Die stelt zich ten volledig ten dienste van de Heere. En zo zal de een veel meer werk doen ervoor als de ander. En een zal goud, de ander zal zilver zijn. En de ander is een houten vat. Het zijn allemaal gebruiksvoorwerpen, ja. Maar er zit verschil in. Dat is helemaal zo. En de zonde is ook nooit weg. Kijk, in de Corinthische gemeente, er was van alles aan de hand. En toch, als we terug naar 1 Corinthe gaan, dan zien we Stefanus en Fortunatus en Archaicus. Ja, en dat waren geestelijke mensen, ja. En die hebben Paulus gevolgd. En dat was de verkwikking van Paulus. Want uiteindelijk, de verkwikking voor onze geest is natuurlijk het woord van God. Maar de verkwikking van mij is ook dat ik jullie zie. Ja. Dat is zo. Ik bedoel, we hadden het net over, hè? Iemand die ver weg zit. Oké, de verkwikking is het woord, maar ik weet zeker dat je de verkwikking van je geest door je broeders en zusters te zien, aan te raken, te kunnen praten, ja, dat mis je. Dat kan de techniek niet oplossen voor je. Dus we zijn blij met de mogelijkheden van internet, preken luisteren of naar peltokken, noem het allemaal maar op, en video's. Maar het lichamelijk bij elkaar zijn, ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat is ook een verkwikking. Paulus, die zei, op een gegeven moment vond hij geen rust in zijn geest, omdat hij Titus niet vond, ja. Toen is hij weggegaan. Paulus ook een mens, ja. Die had ook zijn emoties. Nou, en dat zien we hier gebeuren. En dat is ook belangrijk, dat wij verkwikt worden als wij het woord lezen. En dan bij elkaar zijn, dat we tot beter samenkomen en niet tot erger. Hè? Want dat zegt hij, kijk, 1 Korinthe 11 zegt hij dat toch ook. Dan zegt hij daar in vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Nou sorry, maar als je bij elkaar komt, moet het toch wel als je de deur uitgaat, dat je weet, ik ben verkwikt, ik ben tot beter. Ik kwam er beter in als dat ik... Ik ga beter naar huis als dat ik er binnenkwam. Dat is de bedoeling. En dat is de verkwikking. We moeten verkwikt worden. En dan zie je vers 18, erkent dan de zodanigen. Ja, dus dat betekent, geef hun ook de eer die ze toekomt. U groeten in vers 19, de gemeenten van Azië. U groeten zeer in de Heere, Aquila en Priscilla, met de gemeente die te hunnen huizen is. Ja, dat is echt een geweldig echtpaar. Aquila en Priscilla komen we een aantal keren tegen. We zien hier in de Corinthiërs dat zij zijn met Paulus meegegaan. En ze hebben hier ook een gemeente in hun huis. Zie je hoe het begint? Gemeente in hun huis. In Romeinen 16 lezen dat ze in Rome hadden ze ook een gemeente in hun huis. In Paulus de laatste brief zien we ze nog steeds genoemd. Dat ze nog steeds in Efeze zitten. Dat is ook weer zo'n echtpaar wat trouw is en zich ten dienste heeft gesteld aan de Heere. Ten koste van alles. En zijn trouw gebleven. U groet al de broeders, vers 20. Groet elkander met een heilige kus. Ja? Is dat nou de bedoeling? Kijk, dit is nou zo'n voorbeeld van een vers waarvan je zegt, ja, dat is nou cultuurgebonden. Wij waren dus van de week in België, we zaten in zo'n restaurantje koffie te drinken. En dan zie je heel veel in die tentje, die Belgen, die leven heel veel leven in zo'n kroeg, zeg maar. En als ze naar heen en dan zitten ze daar en dan komen ze binnen. En dan merk je of iemand gaat weg en je zegt, oh, iedereen kent die persoon. Of komt iemand binnen, nou, dan geeft die een hup en dan hier een kus. En dan komt iemand, die een kus. In België, hè? Dat is 3 uur rijden. Geef ze elkaar gewoon een kus. Ja. Hier in Nederland samen zien we dat niet. Als je hier in een restaurant gaat en ze geven elkaar een kus. Nee, of je begroet elkaar, hallo, of je geeft elkaar een hand. Ja? Dus dat waren de mannen, ja, die dat deden. En in Rusland kennen wij natuurlijk ook, in het Midden-Oosten. Maar dit is nou typisch iets van cultuurgebonden. Wij mogen elkaar wel een kus geven, maar aan de andere kant, wij hebben iets van, we geven elkaar een hand. Maar het gaat erom dat die heilig is, die begroeting. Dat hij hartelijk is. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Nou, dat zegt hij tegen de Corinthiërs. Je kan natuurlijk binnenkomen en zeggen hallo en je gaat zitten. En je hebt misschien al iets tegen die persoon. En dat blijft zo. Of je hebt een begroeting. Je gaat juist op die persoon af en je geeft hem een hartelijke hand. Dat is wat Paulus wil. Dus laat het een hartelijke, een heilige kus zijn. Ja? En geen... Want we kennen ook een kus die niet heilig was. En dat noemen we een Judaskus. Ja? Dus die gaf de Heere een kus. Maar het was geen heilige kus. Dat was een kus van iemand die geen vriend was. En dat kennen wij natuurlijk ook. Je kan iemand begroeten. Je zegt hallo. En dan lachen ze naar je en je bent voorbij en de lach is gelijk weg. Het is een beleefdheid, even hallo zeggen, maar het is niet gemeend. En wij in de gemeente, broeders en zusters, daarom ook met het avondmaal, we zijn allemaal één, ja. Waar je ook vandaan komt, wat voor milieu, rijk of arm, ja. Wat je afkomst ook is, we zijn allemaal zondaren gered uit genade door het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, en dan vers 21, de groetenis met mijn hand van Paulus. Ja, dat staat hier. De groetenis met mijn hand van Paulus. Wat bedoelt hij nou? Nee. Het is in de tijd dat deze brieven geschreven waren, ja. Dus we hadden nog niet de Bijbel zoals wij hem nu hebben. Dus elke brief die door Paulus werd geschreven, daar was een groetenis van zijn hand. Dat is heel belangrijk. Met mijn hand. Niet zozeer dat daar alleen Paulus staat. Want elke brief van Paulus begint met Paulus. Dus ga eens mee naar 2 Thessalonicenzen 2. Dit heeft ook te maken met, vooral in toen die tijd. Kijk, wij hebben nu de hele Bijbel. Maar 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. En dat is zeg maar, nou, je hebt natuurlijk eerst 1 Thessalonicenzen. Dan krijg je 2 Thessalonicenzen. Maar dan zie je in 2 Thessalonicenzen 2. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dus er zijn brieven, in de begintijd gelijk al, in omloop, vervalsingen, ja, met een andere leer. Zoals hij nu ook bijvoorbeeld het evangelie van Judas, of weet ik veel wat je allemaal hebt. Allemaal vervalsingen. Het bijzondere is dat je ziet in de tweede Thessalonicense brief en niet in de eerste. Want kijk, in de bladzijde links zie je staan, vers 27, dat is de eerste Thessalonicense brief. Daar staat helemaal, daar staat, ik bezeer u lieden bij de Heere, vers 27, dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. Zie je het? Dat zegt hij. En dan zegt hij, de genade van onze Heere Jezus Christus zijn met u lieden. Maar dan gaan we aan het eind van 2 Thessalonicense. En dan zegt hij in vers 17, de groetenis met mijn hand van Paulus, hetwelk is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. En dan eindigt hij, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Nou, dat is belangrijk, dit teken in verband met die vervalsingen, dat hij zijn groetenis erin zet. En wat is nou precies die groetenis? Dat is een teken in iedere brief, zo schrijf ik. Toch zie je dit niet elke keer 70 zo staan. In een aantal brieven zie je het zo staan, met mijn hand geschreven. Maar we zien het niet in elke brief staan. Dus wat is dan die groetenis in elke brief? Ja? Nou, kijk, wat zie je in vers 18 staan? De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Ik denk dat het tweeledig is. We gaan nog een paar teksten even opzoeken. Eén punt is dat hij heeft brieven niet allemaal zelf geschreven. Hij heeft ze soms gedicteerd. Ja? Dus dat was het niet zijn handschrift. Maar hij zegt hier, zo schrijf ik, met mijn hand. Ja? Dus dat hij misschien dat vers geschreven heeft, dat men het handschrift kan herkennen, plus die regel die erna staat. Want dat zie je in elke brief van Paulus staan. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. En aan wie schrijft hij dat? Dat schrijft hij aan de leden van het lichaam van Christus. Buiten Paulus lezen we alleen in de brief van Openbaring en Hebreeën lezen we ook de genade van Jezus Christus zijn met u allen. Maar van Johannes weten we het. Dat is Johannes, is daar de schrijver van. Ja? En het is niet aan het lichaam van Christus gericht. Maar we hebben het hier puur over de brief van Paulus. Nou, kijk ook even mee in, even kijken hoor. Galaten 6 vers 11, nou, dat is ook zo'n vers. Galaten 6 vers 11. Daar zien we het ook staan. Kijk, zie hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Wat hij wil zeggen is, dat woordje met mijn hand, ja, dat is werkelijk met zijn hand gedaan. Terwijl hij dus veelal brieven niet allemaal zelf schreef. Misschien kwam dat ook wel omdat hij gestenigd is, vreselijk. Dat hij, wie weet wat hij wat aan zijn handen, ik weet het niet. Maar hij legt de nadruk op, met mijn hand. Dus dat heeft duidelijk te maken dat ze zijn handschrift herkennen. Zonder dat hij soms de hele brief daarmee geschreven hoeft te hebben. Maar wel dat hij dat schreef. En aan het eind zie je de groetenis. Wat is nou die groetenis? Ja, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest, broeders. Kijk ook even mee naar Colossenzen 4 vers 18. Maar het heeft allemaal te maken met de tijd dat die brieven natuurlijk geschreven werden, gekopieerd werden. Maar vooral het origineel, dat dat wel klopte voordat men ging kopiëren. Colossenzen 4 vers 18. De groetenis met mijn hand van Paulus. Gedenk mijn banden, de genade zij met u. Zie je, dat eindigt ook weer daarmee. De groetenis met mijn hand. Elke keer dat met mijn hand is belangrijk. Nou, nu gaan we even naar Romeinen. We laten even wat teksten, maar het is belangrijk om het te zien. Want er zijn een aantal brieven waar we dus dat niet zien staan. Romeinen 16 vers 22. Kijk. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Hier zien we helemaal niet van ik, Paulus, de groetenis van mijn hand. Dat lezen we niet. Het is Tertius die laat nu zien, kijk, ik heb hem geschreven. Maar Paulus zegt, de groetenis staat in elke zinbrief. Wat is die groet dan? Ja? Goed, hij heeft een teken van herkenning van met mijn hand. Maar zie je, wat zien we in het vers staan daarna? De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. En dat zien wij constant staan. Dus het is herkenbaar voor zijn lezers die van het lichaam van Christus zijn. Een handschrift is uniek. Ja? En als hij zegt in elke zinbrief, ik ga ze nou verder niet kijken, maar ga ze wel maar kijken. Dan zie je dat het niet in elke brief zo staat, die groetenis met mijn hand. Maar aan het eind, de genade zij met u, dat staat in elke brief die Paulus schrijft. Dus, oké, dat is zoals ik dat eigenlijk zie. Nu weten wij in ieder geval, dat wij hebben nu de hele Bijbel, ja. En daar hoeft niks aan toe te voegen, want Paulus is degene geweest die zegt, ik ben er om te vervullen het woord van God. En daarom kan hij ook in zijn laatste brief schrijven, al de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering. Dus wij weten nu, deze Bijbel is compleet. En wat de islam ook zegt, dat die Mohammed heeft nog een openbaring gekregen van God of wat dan ook, dan kunnen wij van het schrift heel makkelijk weer leggen. De Bijbel is ten tijde van Paulus, toen hij stierf, ja, is compleet gemaakt. Ik geloof ook dat openbaring dus ook allang af was toen, ja, voor die tijd. En niet wat men wil geloven. Wat de kerkgeschiedenis leert aan ons in boekjes en noem het allemaal maar op, nou, dat klopt meestal klopt het niet, ja. Dus ze willen me ook doen geloven dat Johannes zat gevangen op het eiland daar, en die heeft toen in het jaar 100, geloof ik, heeft hij openbaring geschreven. Dus openbaring is al in de tijd, Paulus is in het jaar 63 of 68, geloof ik, weet niet precies, is die vermoord. En toen was de Bijbel dus nog steeds niet compleet. Is dan eigenlijk de redenering, want 40 jaar daarna pas was openbaring en nog een aantal dingen werden toen. Dus de gemeente, het lichaam van Christus, had toen nog niet het complete woord, al 40 jaar lang. Maar dat is dus niet zo. Paulus heeft het woord van God gecompleteerd en afgemaakt. En wij hebben nu het complete woord van God en God spreekt nu alleen zo via zijn woord. Dus we hebben ook geen openbaring, geen visioenen, niks meer nodig. Het is af. En wij geloven natuurlijk dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. De mannen Gods hebben het met de pen geschreven, maar gedreven door de Heilige Geest. En Paulus, idem dito. En daar is geen bladzij meer aan toe te voegen of af te halen. Maar in die tijd was het nodig dat Paulus dat opschreef, zodat men wist dat deze brief is inderdaad geïnspireerd door God. Dat is het hele punt. Als Paulus zegt, de groetenis van mijn hand, dat betekent, ik, apostel van de heiden, dit is het woord van God wat ik heb opgeschreven. Dus het is niet zomaar wat er staat. Ja? Dat is waar het om gaat. Dus terug. Kijk hoe. Oké. En dan zie je hier ook, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. De genade van de Heere Jezus Christus zijn met u. Daar heb je het weer. Mijn liefde zijn met u allen in Christus Jezus. Ja, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij in vervloeking. Dat zegt hij in de brief aan de Korintiërs, aan de leden van het lichaam van Christus. Ja? Als je tegen het lichaam van Christus schrijft, ja, de brief is voor gelovigen geschreven. Ja? Ongelovigen niet. Die moeten eerst tot geloof komen. De vervloeking, nou, we kennen Galaten, wat zegt hij daar? Die iemand naar een andere evangelie gaat, die zij vervloekt. Spreekt hij dan over ongelovigen? Nee, hij sprak tegen gelaten. Dat waren gelovigen. Die waren afgeweken, ja, naar de wet. Naar een andere evangelie. En dat noemt hij vervloekt. Wat is vervloekt? Vervloekt is verbannen of is afgesneden. Niet dat wij zijn, als je afwijkt. Hè, mensen, wij zijn natuurlijk niet de enige leden van het lichaam van Christus. Ja? Die zijn er velen. Maar niet iedereen volgt Paulus. Maar zitten bij een ander evangelie. En zijn afgesneden. Niet van het leven van God. Maar wel van de werking van God. Want ik ken vele gelovigen. Die zijn nog heel enthousiast voor de Heer. En als je met ze praat. Dan weten ze dat ze gered zijn. He, ze weten. Mijn bloed heeft mij gereinigd van alle zonde. Ik ben een kind van God. Alleen de motivatie om dingen te doen. Is helaas de verkeerde. En de kracht. Al zal men dat niet zo gelijk zeggen. Ja. Maar de bevestiging van het evangelie zit alleen in het genade-evangelie. Dus ik weet ook wel, ik kreeg vanochtend ook weer even een stukje op Family 7 dan. En er was een praise. Ik was eigenlijk gewoon gechoqueerd wat ik daar zag. Ik was ergens in het buitenland. Die stonden daar te dansen en weet ik het allemaal. Dat ging compleet uit een dak. Met praise muziek. En dan denk je, hè? En als je zo hoort wat ze zingen. En iedereen is van blij als je het ziet. Iedereen is blij en juicht, weet je, geweldig. Maar je ziet niet als ze naar huis gaan en de hele week. En dan weet ik ook, men heeft de kick nodig, die emotie. En de zondag erop heeft men het weer nodig. Maar hoe zit het met de dagelijkse kracht? Met de overwinning van de zonde? Dat kan alleen met de evangelie van Gods genade. En niet door dit soort dingen. Dus Paulus zegt hier, indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. En het woordje liefhebben, dat komt vaker voor in de Bijbel. En Paulus eindigt zijn brief ook, de tweede brief aan Timotheus, dat hij heeft zijn verschijning lief gehad. Ja? Heeft iedereen de verschijning van de Heer Jezus Christus lief? Als je weet dat de verschijning van de Heer Jezus Christus is, dat hij aan Paulus is verschenen en aan hem de hele verborgenheid heeft geopenbaard. Want er is één ding bepaald, één ding kan je laten zien of je de Heer werkelijk lief hebt. En we praten natuurlijk niet over de alle gelovigen die weten dat ze gereinigd zijn door het bloed van Christus. Dat ze een kind van God zijn. Ja, dat ze gered zijn. Die heeft God lief. Tuurlijk. Die heeft God lief. Maar ga mee even naar 2 Timotheus. We leven in de laatste dagen. We leven in de bedeemde genade. Ja? En wat zegt Paulus? En dat zien we ook om ons heen. 2 Timotheus 3 gaat over, in mijn ogen, niet over ongelovigen, maar over gelovigen. Ja? En dan zegt hij in vers 1, weet dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. We leven in die tijd, want de mensen zullen liefhebbers van zichzelf, dat is 1, en dan staan nog een aantal dingen, maar liefhebbers van zichzelf. En dan gaan we naar vers 4. Verraders, verroekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Hebben een gedaante van godzaligheid. Ja! Het heeft toch een gedaante van godzaligheid, wat ik net noemde ook. Ze praten allemaal over de Heer, de Bijbel, en ze zingen over de Heer, en ik dit, ik dat. En men doet dingen, ja, voor de Heer. Maar het staat hier. Ze wijken af en ze zijn meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht dezelfde verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Wijk af. En ongelovigen. Ja, dat kunnen geen liefhebbers God zijn. Ja, dat kunnen alleen wij zijn. Ja? En, oké, als Paulus zegt, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn in vervloeking. Ga even mee naar Johannes, terug naar het evangelie, van wat Johannes opgeschreven heeft. En dan gaan we naar Johannes 14, vers 15. En we hebben het natuurlijk al vaker over gehad. Maar als de verlosser, heeft elke gelovige die weet dat hij verlost is, heeft hij God lief, ja. Maar als de vader, ja, wij zijn, hebben het zoonschap, ja. Wat wil een vader van zijn zoon? Waar heeft hij nou het grootste plezier in? Als de vader, als zijn zoon doet zoals hij hem heeft opgevoed en geleerd heeft. Je leert toch je kinderen naar wat jij denkt, wat goed voor hem is. En dan is het toch fijn om te zien dat hij ook daarin gaat wandelen. Of je moet jezelf niet vertrouwen. Je zegt, ik heb het allemaal verkeerd gedaan. En er zijn natuurlijk ook dingen die je verkeerd hebt gedaan. Als je dan ziet, hé, dat doet hij niet, want dat heb ik fout gedaan. Oké, dan ben ik ook blij. Ja? Maar kijk in Johannes 14 vers wat zei ik nou? 14 vers 15, ja. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. In vers 21. Die mij geboden heeft en er zelf bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dit is, weet ik wel, dit spreekt over Israël. Maar het principe is, zo bewaart gij mijn geboden, als je mij lief hebt, dat heeft er heel duidelijk mee te maken. Ja, in vers 15, vers 10 ziet het ook staan. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Dus blijf daarin. Dus Paulus heeft de brieven opgeschreven. Willen we echt een dienstig zijn? Willen we God volgen? Willen we de Heer Jezus dienen? Dan gaan we zijn geboden bewaren. En waar vinden wij zijn geboden? Duidelijk, hè? Brief van Paulus. Dus als Paulus zegt, indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking. Want het woordje liefhebbers, dat komt vaker voor. En het heeft altijd te maken, in de brief van Paulus, het heeft altijd te maken met de wandel van de gelovigen. Als je daarover spreekt. Ik sta in de verleiding om daar verder op in te gaan, maar dat doe ik niet, want het duurt te lang. Maar in ieder geval, dit is wat hij bedoelt in vers 22. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Nou, wat deden de Corinthiërs? Liet ze nou zien dat ze de Heer Jezus lief hadden? Dat is, het is een brief van 1,5 maning. Liefhebbers van wat? Van wellusten. Liefhebbers van zichzelf. Dat zie je heel duidelijk in de Corinthiërs. In plaats van liefhebbers Gods. En daarom zegt hij, dan ben je een vervloeking. Nou, dan denk ik gelijk terug aan 1 Corinthië 3 met de rechterstoel van Christus. Hout, hooi, stoppel of goud, zilver en kostelijke stenen. Ja, want we weten natuurlijk, je blijft een kind van God. Maar hij spreekt hier, heb je hem lief, dan bewaar je zijn geboden en dan zal Christus je ook daarvoor belonen. Want je blijft in zijn liefde en in zijn geboden. En dan Maranatha, ja, dat staat erachter. De Heere komt, kom hier Jezus, komt, ja. Maranatha. We kennen de Maranatha-beweging en al dat soort dingen. En dat betekent, als ik weet, van Heere Jezus, kom, ja, kom Heer, kom. En inderdaad, hij kan elk moment komen. Paulus wist ook niet van dat het nog een tijdje zou duren. Hij zegt wel, ik heb zijn verschijning lief gehad tot de dood aan toe. En Paulus zegt die tegen de Corinthiërs ook, Heere Jezus, kom, hij kan elk moment komen. Wil jij dan een vervloeking zijn als die komt? In die zin wat de wandel betreft. Of wil je komen dat hij zegt, gij getrouwe dienstknecht. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Zie je het? Dit is eigenlijk, ja, dat is dus wat Paulus elke brief schrijft. En is de genade niet met hun dan? De genade is natuurlijk met hun. Elke brief begint hij daarmee. De genade, kijk, we zitten in hetzelfde bladzijde, vers 2. 2 Korinthe 1 vers 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. We weten allemaal dat is een verklaring. Ja? Dat is vanuit de bedeling gezien. De genade is met iedereen. En zeker met de geloof natuurlijk. Maar God heeft de wereld met zichzelf verzoend. We leven in de bedenkende genade. En hij biedt nu zijn vrede aan. En aan het eind van elke brief zegt Paulus, je zou bijna zeggen hetzelfde. Ja? De genade van de Heer Jezus Christus zijn met u. De eerste is een verklaring. En de tweede, zoals ik dat leer en zie. Maar goed, het is, als je het anders ziet, vind ik het ook goed. Maar dat is een toewensing dat de genade van de Heer Jezus Christus ook met u zal zijn. Dat wil zeggen, ik heb jullie deze brief geschreven. En nou wens ik, hoop en bid ik dat jullie ook gaan doen wat ik jullie schrijf hier. Dat de genade van de Heer Jezus Christus met u zal zijn. Hij zei met u, want we weten, de brief begint ermee. Die is met ons, sowieso wat positie betreft. De Corinthiërs ook, daar begint hij. De heilige en de heilige. Ja, ze zijn allemaal heilig. En we leven in de bedenking en we zijn gered voor altijd. Maar aan het eind van elke brief, dan zegt hij, de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. En wanneer is die met u? Als we ook wandelen in de geboden des Heren. En dan mijn liefde zij met uw geest, met u allen in Christus Jezus. Ja, ondanks de vermaningen die hij in zijn brief geschreven heeft. En hun houding ten opzichte van Paulus. He, ze leest in de brief ook dat ze onderzoek naar hem doen. Nou, dan is hij misschien net een paar maanden of een half jaar is hij bij de Corinthiërs weg. Ja? En zijn reden is verachtelijk. En noem al dit soort dingen maar meer, hoe ze tegen hem aankijken. Ja? Dan toch zegt hij, mijn liefde zij met u allen. Want zijn motivatie is namelijk de liefde. Hij zegt ook, laat alle dingen door liefde geschieden. En hij zegt ook, ja, jullie hebben misschien wel vele leermeesters gehad, maar jullie hebben niet vele vaders. En de vader, die houdt van zijn kinderen. Ja? Zij zijn door hem tot geloof gekomen. Dus zijn motivatie om deze brief te schrijven is de liefde en de liefde van Christus in hem. Dus de laatste tekst is Filippenzen. Het belangrijke principe wat Paulus in de Filippenzenbrief aan ons leert, en wat we ook daar al zien natuurlijk, dat zien we in Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke beweging en ontferming zijn. Ja, dat was daar in de Filippenzen ruim aanwezig. Maar dan zegt hij, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. En dan komt de motivaties. Waarom doe je dingen? Waarom doe je dingen? Zoals Paulus, je doet allemaal dingen met een bepaalde, er moet een bepaald motief zijn voor je gedrag. Dus hij heeft ook een brief geschreven aan hun. Hij is streng geweest. Maar toch zegt hij, mijn liefde is met uw geest. Ik heb geen hekel aan jullie. Ik heb geen gramschap. Ik ben niet boos op je. Ja, ik ben wel boos. Maar wacht eventjes. Ik wil dat jullie tot bekering komen. Dat jullie je bekeren van die wegen. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat er ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. En daar gaat het om. En dat gevoel dat hebben wij niet, van nature. Dat gevoel wat in Christus Jezus was, dat hebben wij niet. Natuurlijk niet, wij zijn liefhebbers van onszelf. Maar niet van de ander. Uiteindelijk, ja, dat lijkt soms wel. Maar uiteindelijk, als het erop aankomt, gaat het toch om mij. Ja? Maar nu is het gevoel van Christus, en dat had Paulus ook natuurlijk. En waarom? Wat, hoe kunnen we dat zien? Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood is kruisers. En dat is wat de houding van Christus was. En dat moet ook in ons zijn, dat gevoel. En zo heeft hij die brief ook hun geschreven. Hij houdt van ze, ja? Hij zegt, mijn liefde is met u allen. En dat is de liefde van Christus in Paulus. Gisteren las ik een kaart van iemand. En er stond op, het was een rouwkaart. Met 1 Korinther 13 erop. Ja? Ik weet helemaal niet of ze gelovig waren. Maar dan spreek je over de liefde. Dat is natuurlijk het beroemde hoofdstuk over de liefde. En zo wordt het vaak gezien over de liefde. Onze liefde, ja? Maar het hoofdstuk spreekt natuurlijk niet over die liefde. Het spreekt over de liefde van Christus in ons. En daar gaat het om. En dat had, die houding had Paulus. En dat moeten mensen overtuigen. Ja? Dat moet ons motiveren om dingen te doen. In alle omstandigheden. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat de Korinthebrief is een hele belangrijke brief voor ons, Vader. Want er komen zoveel dingen voor die ook nog steeds gewoon in ons leven van toepassing zijn, Vader. En voor de een zal het het ene zijn, voor de ander zal het ander zijn. Maar we kunnen ons allemaal daarin vinden. We kunnen allemaal daarvan leren. En we hebben het is nog steeds actueel, Vader. Al 2000 jaar lang. Want de mens is op zich natuurlijk niet veranderd. De wereld is wel veranderd. Maar de zonde is nog steeds in de mens. En de mensen zijn wie ze zijn. En ook wij, Vader. Want wij zijn niet beter dan de rest. Het verschil is dat wij zijn gered. Dat uw geest in ons woont. Maar we hebben nog steeds correctie en vermaning nodig, Vader. Omdat de zonde ook in ons woont. En uw woord is objectief. Heeft geen aanneming des persoons. En laat ons precies zien, Vader, waar bij ons de fouten zitten. En dat we ook een open hart mogen hebben, Vader, om daar ook naar te luisteren. En ons ook daar gehoor aan te geven, Vader. Zonder hoogmoedig te willen zijn, maar ons te vernederen. En dan ons te onderwerpen aan wat u zegt in uw woord. En dat vraag ik voor ieder van ons. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.